zegen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 84 en aan van het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En wat er verder volgt, is het derde vers van de 84ste psalm.
Thank you.
U zal worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord. En wel uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. Daarvan het derde hoofdstuk, de eerste 16 versen. Wij zeggen u Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. Toch doen we vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, en ieder spreekt in zijn hart, aldus.
Ik geloof in God en Vader, en den Almachtige, Scheppers des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Filippenzen 3 van vers 1 tot en met 16. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit Hebreeën, naar de wetten Farizeeër, naar de ijveren vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot een prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zoveel als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar eenzelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover.
Zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij die zo hoog woont en troont, en voor wiens aangezicht wij niet kunnen verschijnen, op eigen gronden. Want Heer, u bent de Heilige. En wij zijn onrein. O, de zonde kleeft ons aan. Ja, zit in ons hart. We hebben schuld met schuld vermeerderd. Zijn tegen u opgestaan. En dan met u een verterend vuur en een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Zoudt u ons daarmee willen vervullen met die wetenschap. Ja, die ware kennis. U zo volkomen heilig. Maar ook onze zondigheid ontdek ons daaraan. En toch, Heere, die weg die gesloten is van nature voor ons, heeft u weer geopend in uw Zoon. O, dan heeft u toch nog een middel gegeven om achter dat bloed tot u te komen. Nu bidden wij, Heere, zoudt u ons dan vanavond willen horen. Niet om ons, maar om hem die staat aan uw rechterhand, die zijn bloed heeft meegenomen in de hemel. En dat voorhoudt dat de verzoening is gedaan. Dat voorhoudt aan u, de heilige rechter. Achter dat bloed is toch schuiling. Heere, geef ons toch daarachter te schuilen. Maar geef toch ook ons gebed, dat het door uw Zoon gelegd mag worden op dat reukaltaar. Opdat het een wel aangename reuk mag zijn voor u. En dat uw Heilige Geest toch in ons hart mag bidden. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar mocht Hij toch met onuitsprekelijke zuchtingen zuchten wat naar uw welbehagen is. En dan mogen we toch vanavond bidden, Heere, onder alle verwondering dat we er nog mogen zijn. Of dat u in ons midden zou willen zijn. U heeft ons hier samengebracht en dat geeft geen rechten, maar het is wel een voorrecht. En dan mag uw woord verkondigd worden. Maar wilt u dan uw Heilige Geest aan dat woord paren, dat het kracht mag doen, o, dat het doden levend mocht maken en dat het uw volk mocht onderwijzen, vermanen, vertroosten. O, u weet wat ze van nodig hebben. Mocht dat woord toch vrucht dragen, opdat uw kinderen steeds meer op u zullen gelijken, dat beeld van u vertonen, steeds meer afhankelijk zijn van u, opdat u de eer krijgt, en ook, Heer, of dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden, ook onder onze jonge mensen. Ze staan zo midden in de branding van deze wereld. De verleidingen, de trekkingen zijn zo groot. Maar Heere, wilt u dan over hen waken, ja, over ons allen. En wilt u die vrezen van uw naam doen geboren worden in hun hart. Heere, bekeer ze. Neem dat harde stenen hart weg en geef ze toch een vlezen hart dat u lief heeft. Dat u zoekt. Ja, dat zonder die naam die gij gegeven hebt, Jezus Christus, niet verder kan leven, maar hem nodig heeft voor de zaligheid. En mocht hij toch verkondigd worden deze avond, zijn heerlijkheid, omdat hij die volkomen zaligmaker is. Heere, wilt u dan uw knecht alles geven wat daartoe nodig is? En wilt u met uw Heilige Geest vervullen, met een kool van het altaar zijn lippen aanroeren. En mag gij spreken naar de zin en mening van uw geest. Verlicht toch zijn ogen en zijn verstand. En geef de zaken in het hart. En doe verzoening. Over zoveel onreinheid. Mocht uw woord zo gaan. Over het ganse wereld rond. Dat uw koninkrijk toch uitgebreid mag worden. Gedenk dan al uw knechten, de ouderlingen in de leesdiensten, de evangelisten op hun posten. de zendelingen op de zendingsvelden en ook allen, heren, die die arbeid ondersteunen, vandaag of in de week. Ook, heren, dat we toch een ieder zelf een lichtend licht en een zoutend zout mochten zijn, tot behoud ook van onze naasten, van onze buren. Want hierom begint toch het oordeel van het huis Gods, omdat wij u verlaten hebben. O, doe ons toch weerkeren en leven zoals u dat van ons eist. Schenk dat door de kracht van Christus wil. En mochten er zoveel worden toegebracht, ook de blinde heiden, ook, heren, de Jood, zijn deksel op hun aangezicht. Maar zou u toch hun ogen willen openen, opdat ze een zaligmaker nodig zouden krijgen om met u te verzoenen, maar dat ze ook mochten vinden in uw Zoon. Wilt u in het bijzonder ook zijn met de verdrukte en de vervolgde kerk. Heren, wilt u het maar verlichten, maar bovenal, beproef hen hierboven vermogen. Geef hen toch de kracht om staande te blijven, opdat uw heilige naam niet ontheiligd wordt. En wilt u ze zo versterken in het allerheiligst geloof, ja, dat uw koninkrijk zo nog uitgebreid mag worden, ook onder de vijanden. Ja, dat zijn we van nature allen. Ontdek ons daar maar aan. En wilt u ons toch zalig maken uit loutere genade. U kent ook al onze zorgen en noden waarmee we zijn opgekomen naar uw huis. Kan van allerlei aard zijn. U weet ervan, Heer. En u alleen kunt toch de oplossing geven. En ons doen buigen onder de weg die u met ons gaat. Behoed ons toch voor de zonde. En dat we in alles van u afhankelijk mogen zijn. Ja, de voeten mogen drukken van uw Zoon, ons kruis op ons nemen en vrolijk dragen. O, dat kunnen we van nature niet. Maar wilt u het schenken, ook in dit land, waar toch steeds meer wetten komen die tegen uw geboden ingaan. Heere, geef toch standvastigheid. Niet uit starheid, maar uit liefde tot uw geboden. Wilt u de regering ook geven wat nodig is? Wijsheid, genade, om te leven en te regeren overeenkomstig uw wil. O, in bijzonder vragen we het voor hen die wensen te wandelen in uw geboden en dat ook in de regering trachten uit te dragen. In de overheid, landelijk, plaatselijk. O, gedenk ons nog, wat bent u nog genadig over ons, dat we nog in rust mogen samenkomen. Maar gedenk toch ons land en volk. En doe ons weerkeren tot uw geboden. Heren, ze hebben zoveel te vragen. Mocht het alles toch bovenal zijn, tot de komst van uw koninkrijk, tot de verheerlijking van uw naam. En tot onze zaligheid. O, hoor ons dan uit louter genade, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 49, daarvan het derde en het vierde vers. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En ook het vierde, al zegt zijn hart: mijn huis zal eeuwig staan. Onder het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegave uit te reiken. Voor de diaconie, voor de kerk. En de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gave. 49 vers 3 en 4. geliefde gemeente, met de hulp des Heren, willen we u vanavond bepalen bij het 7e en het 8e vers van het u voorgelezen hoofdstuk uit Filippenzen 3. Filippenzen 3, vers 7 en vers 8. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Tot zover. We staan vanavond stil bij de geestelijke bankrekening van Paulus. En dan letten we op een ingebeeld voordeel, op de werkelijke schade en op een uitnemende winst. Dus Paulus' geestelijke bankrekening. Een ingebeeld voordeel. Want hij spreekt in het begin van vers 7, maar hetgeen mij gewin was, dat heeft hij later schade geacht. En dat is het tweede punt, de werkelijke schade. Om Christus wil heeft hij dat schade geacht. Ja, zegt hij in vers 8, al die dingen, schade en drek. En tenslotte een uitnemende winst. Als ze nu gaat schetsen om Christus wil, ja, om de uitnemendheid der kennis van Christus, mijn Heere, en opdat hij Christus mogen gewinnen. Dus nog een keer Paulus' geestelijke bankrekening, een ingebeeld voordeel, een werkelijke schade en een uitnemende winst. Maar hetgeen mij gewin was. Gewin. Wat bedoelt Paulus? Wel eenvoudig. Hij zegt, hetgeen een voordeel voor mij was. Voordelig voor mij. Voordelig, ja, maar waarom dan? Voordelig om mijn doel te bereiken. Paulus heeft een doel voor ogen. En voor dat doel is hij aan het sparen. We zeiden al, Paulus' geestelijke bankrekening. Hij heeft het over gewin. Hij is aan het sparen. Hij is voordeel aan het behalen om zijn doel te bereiken. Misschien zijn er hier wel mensen in ons midden die ook aan het sparen zijn om een doel te bereiken. Een huis kopen bijvoorbeeld. En hoe bereiken we nu dat doel? Ja, dan hebben we middelen nodig. Financiële middelen. We hebben een spaarsaldo nodig. Of een vast inkomen. En daar zijn we vast aan het sparen. Overal waar we de gelegenheid hebben, dan leggen we wat geld apart. Om straks maar dat huis te kunnen kopen. Hoe eerder, hoe liever. Zo dat gewin, die opbrengst, die winst te vergaderen. Om een doel te bereiken. Daar spreekt Paulus ook over, over mijn gewin. En wat is nu het doel van Paulus? Waarom heeft hij al die middelen nodig? Waarom is Paulus aan het sparen? Niet om een aartshuis te kopen. Nee, Paulus is aan het sparen. Om een huis te kopen die met handen gemaakt, maar dat in de hemelen is. Dat is zijn doel. Hij spreekt hier trouwens nog van zijn eertijds, nog voor zijn bekering. Hij is aan het sparen, want hij wil naar de hemel toe. En daar doet hij een heleboel voor. Dat is dat grote doel in zijn leven. Is dat uw grote doel ook al? Jongens, meisjes, willen jullie ook naar de hemel? Mag ik eens vragen, ben je dan ook aan het sparen? Hoe doe je dat dan? Hoe zorg je er dan voor dat je straks naar de hemel kan? Want daar heb je een gewin nodig. Dan heb je iets nodig om straks zo'n huis te kunnen kopen. Zo'n woning in de hemel. Is die daar om te doen? Is die daar alleen om te doen? Ouderen in ons midden? In de hemel komen, en dat willen we allemaal wel. Daar is geen verdriet meer, daar is geen pijn. Kijkt u daar naar uit? Of mag u zeggen, door genade, de hemel. Maar de hemel is de hemel niet, als de Heere daar niet is. Oh, het is met ten diepste om hem te doen. Wat Asaf zegt in Psalm 73, nabij God te zijn, dat is mij zeer verre het beste. Oh, dat maakt de hemel tot de hemel, nabij de Heere te zijn. Met hem verzoend te zijn. Hem te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Hem te mogen dienen. Nooit meer te zondigen. Dat is de hemel. Ja, is dat uw doel? Om zo in die volle zaligheid de Heere te mogen dienen. Niet meer dat eigen ik. Maar nu de Heere alleen. Hij dat hoogste goed in uw leven. En hoe moeten we dat dan bereiken? Maar Paulus heeft het geschreven, één hoofdstuk eerder, Filippenzen 2. Werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Oh, dan moeten we aan de slag. Dan kunnen we niet met onze armen over elkaar. Als de Heere wil dat ik bekeerd word, dan word ik dat toch wel. En als de Heer dat niet wil, ja, dan kan ik van alles doen en dan maar niks doen. Nee. Nee, werkt u zelfs zaligheid. Met vrees en beven er alles aan doen. Doet u dat ook? O, het is waar. Paulus schrijft dan verder. In het vorige hoofdstuk. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. Maar nu de vraag, werkt u daaraan? En dan is Paulus. Saulus, laten we hem zo even noemen. Zijn eertijds. Saulus. Is toch eigenlijk een beschamend voorbeeld. Dat heeft hij er veel aan gedaan. Zullen we straks wel horen. Maar nu eerst nog die andere vraag. Want ik zei het zo wel tegen onze jongens en meisjes. Om een huis te kopen, een woning in de hemel, moet je voor sparen. Maar wat moet je dan sparen? Want we begrijpen wel, met gewoon geld kunnen we dat niet kopen. Wat geeft nu toegang tot de hemel? Weet u dat? Wat geeft toegang tot de hemel? Dan zegt de Heer Jezus zelf in de bergreden. Dan zegt hij tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. En over hen. Tenzij, hij zegt het tot het hele volk. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger is. Meer is, groter is. Dan de schriftgeleerden en de fariseeën. Gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Wat is nu dat betaalmiddel dat recht geeft tot de hemel? Dat is een gerechtigheid. Dat betekent een leven zonder de zonde. Een gerechtigheid die nog rechtvaardiger is dan die van de fariseeën en schriftgeleerden. Nog rechtvaardiger dan een Paulus. Wat heeft hij niet netjes geleefd? Nog meer dan de rijke jongeling. Die kon zeggen dat hij vanaf zijn jonkheid af aan Gods geboden heeft onderhouden. Kunt u dat? En dan zegt de Heer Jezus, dat is niet genoeg. Het moet nog meer zijn. En dan zegt de Heer Jezus, die voor je gerechtigheid moet zo volkomen zijn. Als mijn Vader volmaakt is. Zo volmaakt moet die gerechtigheid zijn. Dat geeft toegang tot de hemel. Een volkomene volmaakte gerechtigheid. Nooit gezondigd te hebben. Volkomen rein en heilig te zijn. En één zonde. Dat sluit de toegang. Daarom staan die engelen daar met hun wraakzwaard. De toegang. Tot de hemel, de toegang tot die God in de hemel, tegen te houden. Want vervloekt is een iegelijk, u ook. Een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is. In het boek der wet, om dat te doen. Het zou ook niet gaan. Want hij is een verterend vuur en een eeuwige gloed, Heer. Bij wie niemand wonen kan, bij wie de onreinheid niet wonen kan, het zou niet passen. Het kan niet. Nee, alleen met de volkomen gerechtigheid. Dan is er toegang. En zo niet. O, dan mogen we wel sidderen en beven voor die heilige God. O, dan menen we te sparen. Maar hoe kunnen we voor God bestaan? Dan moeten we een prijs opbrengen. Ja, een prijs der zielen, dat rantsoen. Dan kunnen wij aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En toch maar sparen. Zo was Saulus bezig in zijn eertijds. En hoe is hij dan die gerechtigheid gaan sparen en verzamelen? Hij schrijft dat in de eerste verse van zijn hoofdstuk. Hij ging erop bouwen wie hij was en wat hij geworden was. Kort samengevat, zo zegt hij het, dat hij in het vlees is gaan betrouwen. In het vlees. Besneden ten achtste dagen. Uit het geslacht van Israël. Dat kon Paulus zeggen. Ik ben een echte Jood. Ik ben niet een proseliet die later zich heeft bekeerd tot het Jodendom. Nee, van geboorte af aan was ik een Jood. En helemaal volgens de wetten ben ik besneden. De achtste dag. Daar heb ik dat verbondsteken en zegel ontvangen. Het teken, ja, dat toch die God des verbonds een verbond met mij heeft aangegaan. Dat ik bij dat verbondsvolk behoor. Ja, ziet u wel, ik ben een kind van God. Besneden ten achtste dagen. Ik hoor er helemaal bij, van dat zaad van Abraham. Geen twijfel mogelijk. Dat is zo'n gerechtigheid die hij meende te bezitten. Uit de stam van Benjamin. Is dat dan belangrijk? Ja, de stam van Benjamin was een van die twee stammen die het huis van David niet was afgevallen. Trouw gebleven aan het koningshuis van David. Trouw gebleven aan dat koningshuis waar de beloften voor lagen. Een echte Jood hoort bij dat verbondsvolk. Trouw aan de koning van dat volk. En zegt hij, ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Een Hebreër, we zouden zeggen een Jood. Uit de Joden. Wel heel bijzonder. Hoewel ik niet in het land van Israël geboren ben. Ben ik toch ergens anders geboren. Maar ben ik opgevoed in een Joodse omgeving. Thuis spraken ze Hebreeuws. De Bijbel ging daar open. Ik heb die Bijbeltaal geleerd. Ik begrijp dat helemaal. Ik kan de Bijbel lezen zoals de Heer het gesproken heeft. Ik heb geen vertalingen nodig. Nee, in de meest zuivere vorm. Ik ben er niet van vervreemd. Ik heb theologische scholing gehad aan de voeten van Gamaliel. Die hele grote, onder het Joodse volk. Die grote leraar, aan zijn voeten heb ik onderwijs gehad. Ik ben een Farizeer. Genoemd in Handelingen de bescheidenste secte. De meest serieuze. Meest nauwgezette. Oh, die namen het serieus dat ze Jood waren. Die namen die wetten van de Heer serieus. Daar wandelden ze in. Ijverig was hij. Hij zegt ijverig in het vervolgen van de gemeente. Nou, beroemt hij zich niet dat hij de gemeente vervolgde. Dat bedoelt hij niet. Maar hij wil zeggen, ik voegde de daad bij het woord. Wat ik leerde, dat deed ik ook. Ook een belangrijke les. Want niet die Gods woord hoort. Die nou elke zondag in de kerk zit. Die wordt zalig. Maar die dat woord doet. die de opvolging aan geeft. Nu zegt Paulus, ik ben ijverig. En ik heb ook opvolging gegeven in alles wat nu er tegenop kwam. Dat we niet zouden volkomen zouden leven naar die wetten om de hemel te verdienen. Dat heb ik met hand en tand, het vuur en het zwaard, heb ik dat bestreden. Ik ben opgekomen voor de zuivere leer. Ja, zo meende hij. Ijverig. De Joodse godsdienst. Dat kon zelfs een Gamaliel niet zeggen, proeft u. Die streeft hij al voorbij. Onberispelijk. Zo zegt hij, kanttekening 21. Een belangrijke kanttekening. Naar het uiterlijk van de wet. Er was niets op zijn leven aan te merken. Zouden wij niet kunnen doen. Dat was Paulus. Wat had hij een hoog saldo op zijn bankrekening? Wat had hij heel veel gespaard? Zeggen, wat zou er nou nog meer bij kunnen? Zoveel. Aan alle eisen voldeed hij. Wat is die verre gevorderd? Mag ik eens vragen? U wilde toch ook naar de hemel? Hoe ver bent u al gevorderd? Misschien zegt u nou, ik ben gedoopt. Ik ben een echte christen. Ja, ik ben geboren in een christelijk gezin. Daar ben ik opgevoed. Mijn moeder die nam me als klein kind al op schoot. En er werd me voorgelezen uit de Bijbel. Verhalen uit de Bijbel. Dat verbondszegel, dat draag ik ook aan mijn voorhoofd. Ja, ik hoor bij dat verbondsvolk. Ik ben een kind van God. Dat zeggen we misschien niet hardop. Maar als ik dan naar de wereld kijk, toch duidelijk een onderscheid. Apart gezet. Trouw gebleven aan de reformatie. Ja, dat kan je van een heleboel anderen niet zeggen, maar ik wel hoor. Heel trouw zelfs, daarom ga ik ook naar deze kerk toe. En thuis hebben we een GBS-bijbel. Want dat is de meest zuivere. En dat begrijp ik ook nog, ook al is het wat moeilijke taal, maar ik oefen mij daarin. En daarom kan ik dat gewoon lezen, ik begrijp dat. En allerlei uitdrukkingen. In de Saamwinden staan er wel eens van die uitdrukkingen, die worden uitgelegd. Ja, eigenlijk heb ik dat niet eens nodig, want ik ken ze allemaal al. Ik ben zeer geschoold, zeer belezen, heel veel bijbelkennis. Zondags altijd naar de kerk, in weekdiensten ben ik er te vinden. Ik ben ambtsdrager. Ja, wat nog meer? Ik leef zeer nauwgezet. Ja, voeg de daad bij het woord. Ik doe ook veel voor anderen. Verkondig het evangelie op een bepaalde manier. Op verjaardagen vertel ik erover. Onberispelijk. Wat een hoog saldo, hè. Dan doet u er toch alles aan. Weet wat Paulus nou zegt? In vers 4. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees. Ik nog meer. Nu gaat Paulus u waarschuwen. Nou zegt hij, dan heeft u misschien wel een heel hoog saldo. Heel veel al aangedaan. En wie u bent. Maar zegt Paulus, dan moet je luisteren vanavond. Mijn saldo was nog hoger hoor. Bij mij ontbrak er nog veel minder aan. Ik heb het hoogste saldo. Nog hoger. Ik ben nog verder gevorderd dan u. Als er één zalig zou moeten worden, dan ben ik dat wel. En dan kunnen we nog eens kijken of u dat zou kunnen. Weet je wat Paulus nou ook zegt? En ik kwam tekort. Ik kwam tekort. Luister nou eens goed. Nee, hij zegt het anders. Dan heb ik alles geleerd schade te zijn. Oh, hij had een ingebeeld voordeel. Hij dacht zo'n hoge rekening te hebben. Hij dacht de eerste te zijn die toegelaten zou worden in het koninkrijk God. En misschien denkt u dat ook wel. Of misschien toch de vijfde. Maar dan zegt Paulus, saldo, het is schade. Dat is de tweede gedachte. Saldo, dat was ingebeeld, dat voordeel. Maar die schade, die is werkelijk. Hoe zegt hij dat? maar hetgeen mij gewin was. Nu is dat niet meer zo. Alles wat ik had, wie ik was, wat ik geleerd had, dat acht ik nu niet meer een gewin te zijn. Het is mijn gewin niet meer. Nee, dat heb ik schade geacht. Het is voltooide tijd. Dat heb ik schade geacht. Dus er is een moment gekomen in zijn leven. En toen heeft hij gezien, het is geen winst, het is schade. En in het achtste vers zegt hij, dat acht ik schadendrek, tegenwoordige tijd. En dat gaat nog steeds door. Er is een moment gekomen in mijn leven. Toen zag ik, het is schade. En dat moment was er nog steeds. Nog steeds acht ik het schade en drek. Acht ik het. Heb het geacht. Betekent eigenlijk, ik heb er nog eens nauwgezet naar gekeken. Ik heb het nog eens overwogen en ik ben tot een conclusie gekomen. Ja, Paulus is gaan rekenen, hij zegt het zelf ook, ik heb die dingen gerekend. Nog eens goed gekeken. En toen moest hij zeggen, schade en drek. Even maar, wat betekenen die woorden? Schade. Het is eigenlijk het tegenovergestelde van gewin. Hij zegt dat ook op dat schip, weet u, naar Rome toe, waar hij schipbreuk op leed. Toen waren ze toch uitgevaren, toen waren ze in de storm gekomen. En dan zegt hij, had niet van Kreta gevaren, dan hadden we geen schade opgelopen. En nu zijn we straks ons schip kwijt, ons vermogen kwijt. Dat is schade. En drek, zegt hij in vers 8... Dan lees je een kanttekening 28. Direct, dat is hondenvoer. Of hondenuitbraaksel. Hondenuitwerpselen. Begrijpt wel. Daar kunnen we het koninkrijk Gods nooit mee kopen. Geen huis, nee. Wat zegt Paulus nu? Het is schade en drek. Niks geen gewin. Niks geen voordeel. Hij zegt niet eens, ik heb geleerd dat dat waardeloos is. Hij zegt, het is schade en het is drek. Betekent het belemmerd. Hij heeft nog een keer naar zijn saldo gekeken. En weet wat hij toen zag? Dat saldo, er stond nog een streepje voor, een minnetje, had hij nog nooit gezien. Hij dacht zo'n groot saldo te hebben, de hoogste te zijn. Nu bleek hij de laatste te zijn. Schade en drek, dat is wat hij je zegt. Al die dingen. Ik weet nu, het is schade en drek. Ik loop de verkeerde kant op. En hoe kunnen we ooit een huis kopen? Een hypotheek krijgen? Als we een hele hoge schuld hebben? Daar is Paulus achtergekomen. Schade en drek. En hoe is hij daar dan achtergekomen? Hij is nog eens gerekend. Ja, maar pas op. De natuurlijke mens, zoals we geboren zijn, die ziet dat niet. Want die begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. Want ze zijn hem een dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Nee, hoe is Paulus daar dan achter gekomen? Wel, dat zegt hij. Hij schrijft dan, ik heb het schade, geacht schade te zijn, om Christus wil. Hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil, schade geacht. Om Christus wil, dat betekent twee dingen. Die tweede betekenis komen we straks nog terug. Maar het betekent ook, om de wil van Christus. Ja, er is iets gebeurd in Paulus' leven. Er was iets nodig dat zijn ogen open gingen. En dan zegt hij, dat was de wil, had alles te maken met de wil van Christus. Niet met mijn wil. Nee, maar toen ik daar op weg was naar Damascus. Toen ik zo ijverig was om die gemeente Gods te vervolgen. Toen is er wat gebeurd. Daar heeft Christus ingegrepen. Om Christus wil. Hij wilde daar ingrijpen. En dan plotseling, onze kinderen, die kennen de geschiedenis wel, hè. Als Paulus daar op weg is. Maar plotseling komt daar dat felle licht uit de hemel. Dat omschijnt hem. En dan die stem. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? O, dat licht verlicht hem. Niet alleen uitwendig. Maar het licht van de Heilige Geest, dat schijnt in zijn hart. En die natuurlijke ogen en de natuurlijke onderscheidingsvermogen, dat wordt verlicht door Gods Geest. En daar wordt dat een geestelijk onderscheidingsvermogen geplant. Dan krijgt hij nieuwe ogen om te zien de dingen die normaal niet gezien worden door onze natuurlijke ogen. Maar ging de Heilige Geest zijn verstand verlicht, dat verstand dat verduisterd is vanaf de zondeval aan. Ging met verlicht door Gods Heilige Geest. Dat was nou bij ons allen zo nodig. Want van nature onderscheiden we die dingen niet. O, dan jagen we maar dwaas naar die gerechtigheid. Dan menen we vooraan te lopen met ons hele leven, of u niet. Maar het goddelijk licht is zo nodig om te zien. Geestelijk te zien. Dat die geboorte uit God is zo nodig. Dat nieuwe levensbeginsel, dat nieuwe hart, die nieuwe ogen. En dan is dat Christus door zijn geest. Om Christus wil die dat licht geeft. In uw licht, met een hoofdletter, zien wij het licht. En anders zijn we stekenblind voor al die dingen. Dan zien we alleen maar die cijfers op onze bankrekening. Maar dat minnetje, oh, dat zien we niet. En er werd Paulus' ogen verlicht, er ging zijn ogen open. En wat zag hij toen? Ook toen zag hij daar wie God is. Maar Paulus, dat wist je toch al. Zoveel in Gods woord gelezen, zo grondig bestudeerd. Misschien kunt u ook wel een heel dik boek schrijven over wie de Heer is. Maar mag u vragen, kent u de Heer dan ook? Heeft er dan iets geproefd van zijn heiligheid? Iets geproefd van zijn dienenswaardigheid? Want er komt liefde in het hart, is daarvoor nodig. Kijk, dat gebeurde daar. Die ogen werden geopend en een droppel liefde in zijn hart. En zag hij werkelijk wie de Heere was. Zo heilig, zo heerlijk. Er werd ook Gods wet in zijn hart geschreven. Ja, die kennen we ook allemaal wel. Hè. Ze zijn vanmorgen voorgelezen, die 10 geboden. Maar het is nog wat anders dan dat ze in uw hart zijn. Dan hebt u ze lief, dan wilt u daarnaar leven. Dan ziet u ook dat ze volkomen recht zijn. En dat het billijk is dat daarin gewandeld wordt, dat ze goed zijn. Ja, die begeerte om daarin te wandelen. Of heeft u juist die begeerte om ze te overtreden? De begeerte in te wandelen, proeft u uw hart eens. Komt zo nauw aan. Maar u begrijpt, als we iets zien van Gods vlekkeloze heiligheid. En als de Heilige Geest dat licht laat vallen over die wet Gods. En dan ons leven daarnaast legt, wie wij nu zijn. Dan voelt u wel, dan kunnen we voor die God niet bestaan. Maar daar moest Paulus ook zijn eigen verlorenheid in leven. Als de Heer in het leven komt. Laat iets zien van zijn wet en wie wij zijn. Dan eindigen we altijd in het stof. Ja, trouwens, dat deed Paulus ook. Paulus, toen de Heer zo overkwam, hij verdween in het stof. Want de Heer is groot en wij zijn klein. Oh, dan kunnen we niet diep genoeg bukken. Dat is ook onze wens, niet wanneer moet ik nou diep genoeg bukken om de hemel te verdienen. Nee, Heer, leer mij maar nog dieper bukken, want ik voel uw heiligheid zo groot. En ik zo zondig, o Heer, leer mij, openbaar me toch meer van uw heiligheid dan van wie ik ben. Opdat ik nu die lage gestalte mag innemen, zo laag voor u, u bent het zo waard. En er wordt die eis van Gods wet in het hart afgedrukt. Er wordt ook een volmaakte eis. En daar is Paulus gaan zien, die volmaakte eis. Dat is niet een opeenstapeling van goede dingen die we gedaan hebben. Nee, volmaakt. Zoals God de Vader volmaakt is. Zo volmaakt. En al die deugden. Dat hele spaarbankboekje. Al zijn deugd werd een wegwerpelijk kleed. Als God ons daaraan ontdekt, dan gaan we het zien, ons hele leven. Zelfs in de meest heilige verrichtingen. Als onze knieën buigen. Ja, zelfs als we aan de tafel geweest zijn. Als we over de Heere gesproken hebben. Maar al die meest heilige verrichtingen. Het zonde bevlekt. Ja, al die deugd en wegwerpelijk kleed. Kunnen we voor God nooit mee bestaan. En toen zag Paulus dat minnetje ervoor. Het is niet alleen onnuttig. Nee, het werkt tegen. Ja, maar wacht nu eens even, zegt u. Dat Paulus besneden was, dat ik gedoopt ben. Dat is toch een voordeel? Dat ik naar Gods huis kom is toch een voordeel? Paulus schrijft het toch later zelf in de Romeinenbrief. Over de Joden. Wat is dan het voorrecht der Joden? Wel dit het meest. Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Mag ik toch niet zomaar zeggen dat dat schade en drek is? Wat is dat nou? Dat mag toch niet? En dat ik netjes leef in Gods wegen wandel. Ja, maar dat is toch geen schade en drek? Het zijn toch geen verkeerde zaken? Nee, zeker niet. Zeker niet. Oh nee, de Heer eist volkomen in zijn wegen te wandelen nog steeds. U kunt wel denken, ja, dat verbond, dat werkverbond is verbroken, dus ik hoef er niet meer aan te houden. Maar de Heer heeft het niet verbroken. Hij eist zijn wil terug. Dat is toch goed als we in die wegen wandelen? Ja, dat is waar. Weet u wat Paulus hier bedoelt? Als ik nu zo'n woning wil kopen in de hemelen, of laat ik het anders zeggen. Als ik nu voor Gods rechterstoel moet verschijnen. En er wordt de balans opgemaakt. En ik meen te mogen steunen op al die dingen. Dan werkt dat tegen. Oh, dan zal dat voordeel wat ik meende te hebben. En het is ook een voorrecht als we Gods woord mogen hebben. Maar het zal dan een oordeel worden. Altijd onder Gods woord gezeten. Misschien wel een kerkbank versleten. Maar nooit waarlijk in het stof voor de Heere gekomen onze zonden te belijden en om Christus nodig te krijgen. Hoe ziet u dan als dat voordeel een oordeel? Al die voorrecht, ze werken tegen. Als ik daar mijn zaligheid op bouw, dan ben ik verder weg van de zaligheid dan de heidenen. Heeft de Heere met eeuwig gesproken? Nou, niet veel meer werk om een kerkmens zalig te maken dan een heiden? Ja, want een heiden is al overtuigd van zijn ongerechtigheid. Echt waar hoor. En die kijkt misschien wel hoog tegen u op. Als er iemand in de hemel moet komen, ja, dan bent u dat wel. Maar weet u, wij moeten eerst van onze eigen gerechtigheid af. Om ongerechtigheid dan nog over te houden. Want dat zegt Paulus ook in de Romeinenbrief. U dan, u vermaant wel de ander. Maar zelf doet u ook al die dingen. Meent u dan wel rechtvaardig voor God te verschijnen? Maar ziet, toen heeft de Heere met ons, met eerbied gesproken, dubbel werk. En dan staan al die dingen, ja Paulus zegt alle dingen, staan in de weg. Alle dingen. Zelfs al leun ik er maar op één. Al die dingen schade en drek. Legt hij ook zo duidelijk uit in de Galatenbrief. Al leunen we maar op één eigen gerechtigheid. Op één keer vervullen van de wet. Oh, dat betekent dat we die hele wet moeten gehoorzamen. En dat kan niet, want vervloekt is een iegelijk. Die blijft in al hetgeen geschreven is. Al leunen we maar op één ding. Dan zijn we verder weg van de zaligheid. Dan wie dan ook. En nu gaat de Heer Paulus ontdekken. Die ogen open en zo werkt hij nog. Voor onze eigen gerechtigheid, waarom? Opdat wij alle bestaansgronden in onszelf, in ons bouwen op de wet, in onze eigen gerechtigheden zouden kwijtraken. Dat we ontdekt zouden worden wie we zelf zijn. Dat is zo nodig. Want we houden zo aan alles vast. Want als we alles kwijtraken. Ja, dan moeten we zeggen, Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan moeten we het hoofd op het hakblok leggen. En dan weten we het. Het oordeel zal vreselijk zijn. Want ik ben een zondaar. Maar dan kan de mens nooit komen en toch, het is zo nodig. En gaat de Heere dan brengen. Ja, onze beste werken, die zijn nog niet genoeg. Dat moet geleerd worden. Want ze zijn met zonde bevlekt. O, dan menen we goed te doen. En tegelijkertijd verhogen we de schuld. En zelfs al zouden onze werken nu volkomen zijn, dan kunnen we daar geen overbetaling mee doen. Dan doen we niet meer dan dat we moeten doen. Dan zijn we een onnutte dienstknecht. En wat doen we dan met die hemelhoge schuld die achter ons ligt, die we hebben opgebouwd in ons verleden? De zonde mijner jonkheid, en noem maar op, de erfzonde ook trouwens. Kunnen we niet betalen. Nee, weet u, die volkomen gerechtigheid is nodig. En is die volkomen gerechtigheid is geopenbaard in die ene naam, Jezus Christus. Kijk, daar moet het op aan. Voor alles van ons eraf. Opdat we nu zouden gaan zoeken en gaan vragen naar die ene naam. Van nature geen plaats voor. Daar heeft de Heer nu zoveel werk aan. Dat was arme zondaar aan zijn voeten komen. En tegelijkertijd. Oh, dan trekt hij met koorden der liefde. Anders zouden we nog bij hem vandaan vluchten. Maar nee, dan kan het niet anders. Of we moeten met die God verzoend worden. Want hij is zo waard om gediend en gevreesd te worden. Hij heeft recht op ons leven. Ja, dan komt er die begeerte in ons hart. Dat de Heere zich nu eens een keer in ons zou mogen verlustigen. En niet alleen maar toorn. Maar er komt die begeerte in het hart om hem te dienen. Maar dan erachter te komen. Met lege handen. Ja, een hemelhoge schuld. Schade en drek. Meende hoog saldo te hebben. Maar het is een hemelhoge schuld. Ellendig. Arm en naakt. Zo brengt de Heer u. Zo vernedert hij en brengt hij aan zijn voet. Om u toch te buigen onder dat recht Gods. Ja, Heer, het is waar. Ik heb alleen maar een grote schuld. Ik kan voor u niet bestaan. Maar is er nu nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? En wederom tot genade te komen. Wederom in die verzoende betrekking met u te komen. O, dan gaan ze zoeken. Dan gaan ze vragen. Dan gaan ze worstelen in Gods woord. O, dan weten ze het wel met hun verstand. Dat is trouwens toch een voordeel, hè? Dan weten ze met hun verstand dat er een zaligmaker is. Maar dan komen ze erachter, hij is die grote onbekende. Wie is hij nu? Terwijl hem te kennen, dat is het leven. Hem niet te kennen, dat is de dood. Want dit is het eeuwige leven, dat zij mij kennen. De enige en waarachtige God. En mijn Zoon Jezus Christus, die ik gezonden heb. Hem te kennen, dat betekent omgang met hem te hebben. Dat betekent hem ontmoet te hebben. Dat betekent een liefdesrelatie te hebben. Dus niet verstandelijk kennen. Het is een bevindelijk kennen. Vergelijking zoals een man en vrouw elkaar kennen in het huwelijk. Zo gebruikt de Bijbel dat woord ook. Kent u zo de zaligmaker, omgang met hem. Die liefdesbetrekking. Ja, en ook de Heere. Dan kent u ook die plaats in het stof. Want die heilige God te ontmoeten. Oh, in dat licht gaan we altijd zien wie wij zijn. En dan zo'n zondaar tegen hem opgestaan. Maar dan wordt het ook een worsteling in het leven. Wel te weten dat er een zaligmaker is. Maar dan voor zo heen, voor zo'n vijand. Met zo'n hoge schuld, die moed en vrijwillig altijd tegen de Heere gestreden heeft. Hoe zou het voor mij dan toch kunnen? Dan kunnen ze het toch niet laten hoor. te gaan zoeken. En dan komen ze naar Gods huis met die vraag in het hart. O Heere, wilt u nog een keer tot mij spreken, tot mijn hart? O, mag ik nog een keer horen dat van mij nou ook nog kan? Is er dan nog dat middel? Openbaar dan toch die Christus aan mijn hart. En zo gaan ze zoeken en vragen. O, voelt u wel, dan gaat die Jezus allemaal uitsprekelijke waarde krijgen. Als er nu ook eens in het woord verklaard wordt. Wij zo'n hoge schuld. Maar dat nu bij hem die volkomen zaligheid te verkrijgen is. 9e vers van Filippenzen, laten we een beetje rusten vanavond. Daar staat het, daar gaat het erover. Dat die volkomen gerechtigheid nu in hem gevonden wordt. O, dan wordt hij zo begerenswaard. Dan kan bij hem kan het nog. Als hij eraan te pas zou komen, ja, dan was het mogelijk. Voelt u, dan gaat het hart naar hem uit. Dan wordt het een zoeken. Dat hij nu ook de mijne zou mogen zijn. Ja, dat zoeken wordt geboren. Al mijn deugden wegwerpelijk kleed. Maar toen vluchtte ik tot Jezus. Waar zou ik anders heen gaan? Bij u, Heere, zijn de woorden des eeuwige levens. O, er komt daar toch een uitzien. Een vertrouwen op hem. Zoals we ook zingen in Psalm 71 vers 10. En dat gaan we samen doen. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof. Gedurig ruimer stof en wat er verder volgt. Het is het 10e vers van de 71ste psalm. Ontzaglijke winst te hebben. Het was een ingebeeld voordeel. Maar in werkelijkheid was het schade en drek. Maar het leidde bij Paulus tot een uitnemende winst. Onze derde gedachte. Paulus gaat opnieuw rekenen. Zijn ogen verlicht door de Heilige Geest. Maar denk nog even terug. Toen Paulus daar op de grond lag, omschenen door dat licht op weg naar Damascus. Toen waren ook zijn medereisgenoten op de grond gevallen. Maar die krabbelden weer overeind. Die konden weer verder. Maar Paulus niet. Hoe ziet u dat woord? Gij vervolgt mij. Dat hem door de Heilige Geest getroffen in zijn ziel. Om wiens wil. Was de wil van Christus. Die dat welbehagen des vaders uitvoerde. Uitoefenen. Want dat welbehagen des vaders is in zijn handen gelegd. Dat er nog mensen bekeerd moeten worden. Ook jongens en meisjes nog bekeerd moeten worden. Dat ligt nu in de handen van Christus. En om zijn wil grijpt hij in nog steeds. Door zijn Heilige Geest grijpt hij in het hart. En dan mag hij zeggen, om wiens wil. Ja, hij heeft iets gezien met het geloofsoog van die zaligmaker. En toen hij hem zag schitteren, zo is hij al die dingen, schade en drek gaan achten. Ja, alle dingen, zegt hij nog eens nadrukkelijk in het 8e vers. Dan heeft het niet alleen over zijn eertijds. In zijn besneden zijn. In zijn stipte wet naar leven. En weet u wie waar het dan ook over heeft? Over al die gemeenten die hij heeft gesticht. Dan heeft hij erover dat hij opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Daar heeft hij onuitsprekelijke dingen gezien. Maar Paulus, als je dat nu toch zo opgetrokken bent geweest, dan ben je toch bekeerd. Hoef je toch geen zorgen mee te maken. En zoveel gemeenten gesticht. En zoveel bevinding. Wat kan je toch een rijke lessen opschrijven. Wat kan je toch Gods volk onderwijzen. Schade en rijk. En niet dat het slechte dingen zijn, maar begrijpt u. Paulus gaat zijn zaligheid daar niet op bouwen. Dan zou het alleen maar tegenwerken. En nu heeft hij iets zien schitteren. Van die parel van grote waarde. Hij heeft die schat in de akker gevonden. En dan gaat hij alles verkopen. Wat geen God en wat geen Christus is. Al zijn bevinding. Alles wat hij heeft meegemaakt. Het heeft geen waarde meer. Want hij wil die parel van grote waarde. Oh, die moet hij bemachtigen. Die schat in de akker. Die moet hij hebben. Verkoopt hij alles. Heeft hij niets van zichzelf over. Maar hij had mogen leren. Door Gods genade. Dat alles waardeloos. Ja, het werkt alleen maar tegen als ik mijn zaligheid erop bouw. En nu zeiden we. Hij heeft ook nog iets gezien. Om Christus wil. Hij heeft ook nog iets van die zaligmaker gezien. En dan zegt hij. Om Christus wil. Acht ik alle dingen schade en drek te zijn. Om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Alles verbleekt. Als hij die parel gaat zien. Alles verbleekt bij die uitnemendheid van Christus. Daarom schuift hij ook al die andere dingen aan de kant. Nou, waarom is die Christus uitnemend? Is hij al uitnemend geworden in uw oog? Uitnemend, omdat hij die weg is tot de zaligheid, die weg terug tot God, die wij door onze zonde hebben toegedaan. Geen ander middel, maar hij is die weg. Door God gegeven, geen andere naam onder de hemel. Het kan alleen door hem, omdat die hemelse rechter hem heeft aangewezen. En zo wijst hij hem aan in het evangelie. Niet bouwen op onze eigen gerechtigheid. Nee, alleen door die ene naam kunnen wij zalig worden. Of het wordt hij dan uitnemend? Of is hij zo nog niet gaan schitteren in uw ogen? Hij is uitnemend vanwege zijn bekwaamheid. Ja, bekwaam is hij, want hij is gezalfd. Bekwaam gemaakt. Gezalfd met de Heilige Geest zonder mate, die geest van wijsheid, die geest van kracht. O wij zo onbekwaam, onbekwaam tot enig geestelijk goed. Maar hij is bekwaam en dan gaat hij schenken aan hem die daarom nederig vraagt. Wij zo dwaas, maar bij hem is raad. Wij zo machteloos. Maar bij die sterke held is hulp besteld. Wij onmachtig, hij almachtig. Hij ook zo liefdevol. O vol van liefde, vol ontfermen. Waarvoor? Voor vuile zondaar. Met een hemelhoge schuld. Vijanden die er alles aan doen. Om er niet bekeerd te worden, om uit de handen van God te blijven. Om een eigen gang door te gaan, om zelf koning te blijven. Trouwens, dat blijft zo het hele leven, ook van Gods volk. Als hij dan liefdevol, en dan ziet hij neer. Op die stof ligt neergebogen. O, die wordt door hem weer opgericht, onverdiend. Wat een genade. Nou, wat is er dan ook geduldig. Wat is hij nog langmoedig, geduldig. Al voor de zoveelste keer mocht u in Gods huis zijn. En als u nou eens naar uw leven kijkt. hem ooit wel eens bedoeld dat u daar nog mag zijn. Wat is hij taai van geduld. Maar is hij ook al gaan schitteren, omdat hij die rechtvaardige is. Omdat hij wel voor God kan staan. Zo volmaakt rechtvaardig als mijn Vader in de hemel is. En zo rechtvaardig is hij. Om hem is niets onbehoorlijks. Geen zonde kleeft hem aan. Hij is net zo rein en heilig als de Vader zelf. En daarom kan hij voor hem in het gericht staan. O, dat hoeft hij niet eens. En toch heeft hij dat gewillig gedaan. Hij heeft zelfs de zondelast van zijn volk op zich genomen. En die heeft hij volkomen verzoend aan dat kruis, toen de volle toorn Gods over hem is uitgestort. En daarmee heeft hij al die gerechtigheid verworven. Ja, niet alleen voor hemzelf, maar voor al zijn volk. Met zijn bloed. En dat bloed heeft hij in de hemel gebracht. Om daar nu die gerechtigheid aan te brengen, is hij daarom al gaan schitteren. O, die toegang. Zo bekwaam. Zo liefdevol, zo geduldig, maar ook zo volkomen rechtvaardig. Hij die aan al die eisen van God kan voldoen, is hij ook al gaan schitteren, omdat hij nu dat vaderhart verklaart. O, wij menen zoveel van God te weten. Maar dan gaat hij dat vaderhart verklaren, mag ik daar eens één ding van noemen. Dat vaderhart, dat nou van eeuwigheid brandt van liefde. Voor zijn volk dat hem verlaten heeft. Dat onveranderlijk brandt. En dat nu alles eraan doet. Ja, zelfs zijn zoon ervoor over heeft gehad. Om nu zo'n goddeloos volk nog te reinigen, te heiligen. Om straks weer aan dat vaderhart te mogen drukken. Als ze daar iets van geproefd hebben. Zo'n oneindige verwondering. Dat ze ook iets van de Vader kennen. Want nu dan gaat Christus hem openbaar. Niemand heeft de Vader gekend dan die hem de Zoon wil openbaren. O, wordt hij dan niet heerlijk? Wordt hij dan niet kostelijk? Gaat dan niet het hele hart naar hem uit? O, dan verbleekt toch alles bij die heerlijkheid van Christus. En dan staat in onze tekst nog iets anders. Dan staat er niet de uitnemendheid van Christus. Maar er staat de uitnemendheid der kennis van Christus. O, zeker, dat is gestoeld op de heerlijkheid van die Zonen Gods. Maar die kennis van Christus gaat nog iets verder. O, dat betekent ook hem te kennen. Hem te kennen, die omgangskennis met hem te hebben, onmisbaar nodig. Wat is nu dat kennen? Dat ik dan met zekerheid moet weten. Weet wat iets van dat kennen is. Hem in het geloofsoog te zien. Als hij nu eens gaan schitteren. Voor een verloren zondaar. Terwijl hij thuis mag komen. Dan heb ik het in Gods huis gehoord. Bij hem kan het nog. Bij hem vandaan. O, indien hij wil. Hij kan mij reinigen. Als hij eraan te pas komt. Dan is geen verloren zaak meer. En ook wel eens iets gezien van zijn gewilligheid. O, zo gewillig. Om gans verloren zondaren nog zalig te maken. O, dan leeft de hoop weer op. Dan lijkt alles weer vlak. Dat is iets van die kennis van Christus. Kennis van die uitnemendheid. En de uitnemendheid van die kennis. O, dan is hij zo bekwaam. Voor mij. Die zo dwaas ben. Dan is hij zo diep afgedaald in de modder en de slijk van de zon, om daar nu mij op te halen, verloren zondaar. Maar dan krijgt alles zoveel waarde aan hem. Al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. O, dan roepen ze wel eens uit, ja, zulke is mijn liefste. O, dochteren van Jeruzalem, dan kunnen ze niet over hem zwijgen. O, wanneer wordt hij nu de mijne? Er mag dan wel eens een ogenblik zo openvallen. Maar toch om dat nu te zeggen. Wordt dan die begeerte. O, was hij maar de mijne. Dan wordt het de begeerte om nu al de zonden uit te bannen. Zou ik niet haten, heren, die u haat. Ga heen en uit. O, want de Heere haat de zonde. Het past niet bij hem. Maar gaat die begeerte nu uit om te worden zoals hem, om zijn beeld te mogen vertonen. Ja, alles de deur uit. Maar met die heiligheid van God niet strookt. Maar dan ook dat verlangen. Dat spreekt Paulus hier ook uit. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Mogen gewinnen. Dat betekent niet een klein hoopje. Dat Paulus zegt, ja, misschien mag ik hem wel gewinnen. Misschien loopt het toch nog eens goed met hem af. Ik hoop het maar dat hij nog op me neerziet. Ontzaglijk. We komen het op sterfbedden wel eens tegen. Ja, ik hoop toch maar dat hij nog naar me omziet. Dat bedoelt Paulus hier niet. Nee, dat hopen. Dat mogen gewinnen waar hij het over heeft. Die hoop is een vaste hoop. En dat mogen gewinnen. Dat betekent hier een moeten. Een dwang. Een noodzakelijkheid. O, dat hij nu daarna gaat jagen. Dat hij die gaat verkrijgen. Dat kan niet anders. En ik Christus mogen gewinnen. Ik heb alle schade en drek geacht. En vertrouwen op hem gesteld. Ja, om Christus wil. Hij heeft mij gegrepen. En dan gaat hij werken. Zijn zelfzaligheid gaat hij werken. O, dan gaat hij weer bijeen verzamelen. Maar nu niets van hemzelf. Nee, in tegendeel. Nu ligt de nadruk op dat volgende. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. O, dan gaat zo'n zondaar het zien. Ja, dan mogen ze wel eens zien met verheuging. In Gods wegen te wandelen. Maar dan moeten ze dat toeschrijven. Enkel en alleen aan de genade van Christus die in hen werkt. Dat willen en het werk maakt hij gewillig. Is dat uw vurig verlangen om nu die Christus te gewinnen? Die uitnemendheid van de kennis, zijn schoonheid, zijn heerlijkheid. Ja, om hem te gewinnen. Mogen gewinnen. Ja, ik zal hem gewinnen. Bezitten. Omhelzen. Meer en meer hem te mogen kennen. Hij de mijne. Paulus, hij mag het zeggen. Mijn Heer. Ziet u, er is bij Paulus hier. De volheid van het geloof. Mijn Heer. Mijn Meester. O, ik leef voor zijn rekening. Als ik voor die rechterstoel zal verschijnen straks. Hij mag het zeggen in het negende vers. Als ik voor die rechterstoel mag verschijnen. O, dan heeft hij dat pak van zonde, van schuld van mij afgenomen. En zalige ruil, daar heeft hij dat kleed, die mantel van die blinkende gerechtigheid. Heeft hij mij omgedaan. En als we met die gerechtigheid, die volmaakte gerechtigheid, voor God mogen verschijnen. O, dan ziet de Vader daarin. Die heerlijkheid van zijn eigen Zoon volmaakt. En dan kan hij niet anders. Dan liefhebben. O, daar gaat ook dat vaderhart naar uit. O, voelt u. Dan is daar geen oordeel meer. Dat is door Christus weggedragen. Maar mag er die volkomen blanke gerechtigheid zijn. Nu daarnaar is Paulus op weg. Alleen daarmee kan die woning gekocht worden. Ja, gekocht. Nee. Uit genade ontvangen. Heeft de Heer Jezus het zelf gezegd. Zie, ik ga heen. Om uw plaats te bereiden. Het is alles op grond van zijn werk. Hij gaat ook een plaats in die hemel te bereiden. En zo heeft Paulus gewonnen. Hetgeen mijn gewin was. Dat is schade en drek geacht. Maar nu is Christus zijn gewin. O, Christus is nu dat middel. Met eeuwig gesproken, ik bedoel niet oneerbiedig. Wat nu op onze geestelijke bankrekening moet staan. Zijn verdiensten. Want die zijn genoeg. Voor die hemelse bankrekening, voor die hemelse transactie. Om nu voor God te verschijnen. Om vrede met hem te hebben. Toegang tot die hemelwoning. O, waar jaagt u dan naar? Jaagt u nog naar de wereld? U zult ermee omkomen. Jaagt u naar uw eigen gerechtigheden. Bouwt u daar nog op. Leunt u daar nog op. Op de jongste dag, het zal blijken. Schade en drek te zijn. Dan zult u met een hemelhoge schuld. Dubbele slagen moeten ontvangen. Dat u nooit waarlijk voor God gebogen hebt. Ja, nooit Christus nodig had. of jaagt u nu daarna om Christus te gewinnen? O, zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft op die geestelijke bankrekening genoeg. Amen. Eindigen met dankgebed. Heer, wat overlaat u ons dan met goedheden en goede tierenheden dat we hier nog mogen zijn. En dat we uit uw woord hebben gehoord van de apostel Paulus. Waar nu die volkomen zaligheid te zoeken is, te krijgen is. Om Christus wil. O, dat Hij toch ook mag ingrijpen in ons leven. Ontdek ons maar aan onze hemelhoge schuld, maar toch ook aan die uitnemendheid die in Christus Jezus is. Opdat we Hem mogen gewinnen. Sterven aan onszelf. Maar leven in Hem. O, wilt u ons zo gedenken, ook als we deze week weer ingaan. Dat we niet zouden zoeken naar ons, om onze aardse bankrekening te vullen. Of zouden zoeken naar die dingen die schade en drek zijn op onze hemelse bankrekening, maar naar Christus alleen. Wilt u ook zijn met al het kerkelijke werk dat gebeuren moet. De catechisaties, de huisbezoeken, pastorale en diaconale bezoeken. Zegen dan ook de kerkenraad, Heere, vervul ze met uw geest. En schenk ze ook een eigen herder en leraar op uw tijd. In uw gunst, dat die hier uw woord mag verkondigen. Gedenk ons zo, om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot nog zingen uit Psalm 73. En daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En wat er verder volgt, dat is het 13e vers van Psalm 73.
Thank you.
tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.